Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Want je weet het, life's too short to feel shit. En met elk stukje kennis en ervaring wat jij tot je neemt, kun jij weer beter voelen wat met jou resoneert en wat voor jou een volgende stap in de upgrade van jouw gezondheid is. En dat is precies wat mijn doel en intentie is met deze podcast. Dus ik hoop je daarbij te kunnen helpen. Als het zo is, laat me weten. Je weet het, I love feedback. Niet verplicht, maar je scoort er veel karma points mee. Waar gaan we het in deze 137e aflevering over hebben? We gaan weer eens even mijn expertise erbij pakken, namelijk histamine. Ik heb er namelijk ongelooflijk veel over te vertellen en ik maak ook heel veel dingen in de praktijk mee rondom histamine. Histamine kan echt een beetje een lastpost zijn. Is ook iets wat vaak een beetje ongrijpbaar is. Hè? Waardoor stijgt die histamine nou? Waarom breekt je lichaam het niet goed af? Maar er zijn dus ook heel veel onterechte aannames die zowel mensen zoals jij en ik doen, maar ook professionals uit het vak waar ik me in bevind, die hier vaker mee te maken hebben in hun praktijk. En een van die onterechte aannames is dat als je weet dat jij een allergie ergens voor hebt, dat je sowieso dan ook een histamine-intolerantie hebt. En andersom ook, dat als je weet dat jouw histamine hoog is, dat je er per definitie van uitgaat dat je sowieso dan ook een allergie hebt of moet hebben. Omdat die twee hand in hand met elkaar gaan. En dat laatste is absoluut feitelijk waar, alleen het is niet altijd zo. Het is geen wet van Mede en Perse. Het kan zo zijn dat ook bij jou die koppeling tussen een allergische belasting en een histamine-intolerantie, dat er sprake van is. En vice versa. Maar het kan dus ook zijn dat jij wel degelijk een allergie hebt, maar dat jouw histamine niet verhoogd is. Let this one sink in. Andersom kan het ook zijn. Dus dat je een verhoogde histaminewaarde hebt, een histamine-intolerantie, en dat jij geen allergie ergens voor hebt. En dat is dus waar het heel interessant wordt en waarom ik sowieso nooit met aannames werk. En ik sta even in deze aflevering stil bij het eerste scenario van de twee die ik net schetste. Dus je weet al dat je een allergie ergens voor hebt, misschien wel voor meerdere dingen, komt steeds vaker voor. Steeds meer mensen krijgen ook meerdere allergieën. Heeft ook te maken met onze leefstijl. Laat ik maar even heel breed houden, onze leefstijl. Want het is niet alleen voeding, ook waar we aan worden blootgesteld. De training van ons immuunsysteem. En je weet het, 70% van je immuunsysteem huist in je darmen. Ongelooflijk hoog percentage. En als jij die boog in jouw darmen niet goed gespannen houdt, en dat kan een hele uitdaging zijn, I know, dan kan het zijn dat je dus dat je immuunsysteem ontvankelijk is voor allerlei disbalansen, om het ook maar even heel breed neer te zetten. Ik wil niet al te veel uitweiden in deze podcast. Je kent me, stukje dopamine focus. Waardoor je eerder een allergie kunt krijgen. En als we heel koninklijk kijken naar het ontstaan van een voedselallergie bijvoorbeeld. Dan, en dat is dus niet aangeboren, dus het is echt verworven tijdens je leven. Dan begint dat bij een intolerantie. Dus in dit geval hebben we het over een voedselintolerantie. Nou, die heb je in twee klassificaties. Het begint met een IgG-reactie. Dat werd vroeger helemaal uitgesplitst in IgG 1, 2 en 3. Nu worden die drie allemaal op één grote hoop gegooid. En wordt het allemaal geschaard onder een IgG-reactie. Nou, op termijn kan die zich doorontwikkelen in een IgG4-reactie. Zeker als je niet weet van het bestaan van een intolerantie voor bijvoorbeeld koemelk in die IgG-reactie. En je blijft het gewoon eten en drinken in allerlei voedingsmiddelen. Dan op termijn ontwikkelt het zich eigenlijk dus door in een volgende reactie, wat IgG4 heet. En een IgG4-reactie, dat is echt zo'n voorloopreactie van een allergie, een IgE-reactie. Dus het is een beetje, ik hoop dat je me nog kan volgen. Het kan een beetje abracadabra zijn als je er geen plaatje bij ziet. Maar het begint dus met IgG, dan IgG4, dan IgE. Dat is zeg maar koninklijk gezien, om het even zo te zeggen, de opbouw hoe een allergie, in dit geval een voedselallergie, zich ontwikkelt. Nou, ik zeg voedselallergie, het kan ook voor andere stoffen zijn, maar even in dit voorbeeld is dit wel even het makkelijkst. En dit is dus echt even los van aangeboren allergieën, dat is andere koek. Nou, voedselallergieën zie ik niet vaak in mijn praktijk, in ieder geval tot nu toe niet. Doet me meteen denken aan een klant aantal maanden geleden, volgens mij begin dit jaar. Die had een IgE totaalwaarde, honderden, echt hoog in de honderden. En 100 is de referentiewaarde. En daar wil je gewoon onder blijven. En zit je rond de 100, is het ook al een beetje een grensgeval. Hè? Bij de meeste klanten zit het echt laag. Hè? 10, 20, misschien 30. Dus houd maar even die 100 aan echt als referentiewaarde. Maar je kan je voorstellen, als die dus echt torenhoog is, hè, met honderden. Dat ik echt zoiets had bij die klant van, ik wil je echt op het hart drukken om een vervolganalyse te laten doen. Hè? Om het uit te laten splitsen op voeding. Op inhalatie, je kan ook op contactallergieën kun je testen. Dat doe ik niet met mijn lab, maar dat kan dan weer het beste bij een allergoloog. Bij zulke soort hoge waarden vind ik het altijd heel belangrijk om mijn klanten erop te attenderen. Ik zit me net te bedenken, die klant heeft toen niet gekozen voor een vervolgscreening. Een andere klant die ook een hoge waarde had, ik weet even niet meer uit mijn hoofd, hoe hoog, maar die was ook volgens mij in de honderden. Nee, die was een paar honderd. Dus dat, ook hoog, maar niet extreem. Niet zo extreem hoog als die andere klant. Hij heeft toen wel een vervolgscreening gedaan. En daar kwam toen niets uit de voeding. Dat ik echt dacht, huh? Nou, ik had er bijna, hè. Gelukkig doe ik het niet echt hoor. Maar vergif op ingenomen dat er wel iets verhoogd zou zijn. Maar dat was dus niet het geval. En sowieso bij elke klant is het weer een puzzel, hè. Dat is alleen maar mooi ook. In zijn geval had het ook te maken met de huid. En hij had ook duidelijke huidgerelateerde reacties. Maar dezelfde klant had trouwens geen verhoogde histaminewaarde, bedenk ik me nu. Dus eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Deze laatste klant, dus met die van een paar honderd op de allergie totaalwaarde. Geen voedselallergie, moet ik wel goed zeggen, Denise. En dus geen verhoogde histaminewaarde. En hoe kan het nou dat iemand, want dat is natuurlijk het hele punt waar we het in deze aflevering over hebben, dat iemand wel een verhoogde IgE-waarde heeft, hè, voor welke allergeen dan ook. En het kan dus ook zijn dat je van alles een klein beetje hebt. Hè, dus een klein beetje gras, een klein beetje pollen, een klein beetje. Het kan zelfs ook contactallergie zijn, hè, een nikkel of iets. En dat samen tot een verhoogde allergie totaalwaarde maakt. Hè, een verhoogde IgE-totaalscore. En dat er dus niet één ding uitspringt. Maar waarom gaat dan die histamine niet per definitie omhoog? Nou, dat heeft vaak te maken, of eigenlijk altijd te maken, met dat iemand dan een hele goede methyleringsfunctie heeft. De lever speelt daar een hoofdrol in, maar feitelijk vindt methylering door het hele lichaam plaats. Ook op celniveau, hè? Elke cel, basically, methyleert ook. Nou, wat is ook weer methyleren? Daar hebben we het vaker over gehad. Dat is het afbreken van stoffen die het lichaam niet dient, zodat ze uitgescheiden kan worden. Dus even mijn definitie, mijn omschrijving. En de lever is daar natuurlijk het orgaan bij uitstek in. 1,5 kilo zwaar is de lever. En grosso modo, ik vind het echt een wonderlijk orgaan. En ik zie de lever als één grote afvalverwerkingsfabriek. Het moet zoveel stoffen die wij tot ons nemen, bewust uit onze voeding, maar ook onbewust uit wat we inademen, waarmee we dus in contact komen. Nou, van alles wat, hè? Stel voor je werkt in de verfindustrie, sta je ook continu blootgesteld aan allerlei toxische stoffen. Denk alleen maar aan metalen. In ieder geval vroeger zaten er ook veel metalen in verf. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat is wel even een belangrijk punt. Dat zal in ieder geval minder zijn. Maar goed, dat is even een aanname die ik doe. Dat heb ik niet gefactcheckt. En heel veel andere stoffen. Hè? Want ook daar gaan we geen volledigheidstoets doen. Denk aan nanoplastic. Dus hele kleine plastic deeltjes. Meteen even een note to self aan jou als luisteraar. Mocht jij nog, ik zal geen merknamen noemen, plastic drinkflessen gebruiken. In ieder geval op dagelijkse basis. Vervang ze voor aluminiumflessen of andere stalen. Ook daarin variatie is altijd goed. Hè? Dan staat je lichaam steeds weer blootgesteld aan andere stoffen en sowieso bij metaal is ook de afgifte van stoffen lager dan bijvoorbeeld bij plastics. En plastics kunnen zo ontzettend schadelijk zijn. En ook echt, dus weer even mijn bewoordingen, de lever doen verstoppen. En dus ook die methyleringsfunctie als het ware stagneren. Nou, even terug naar mijn klant van net. Hij heeft dus een hele goede methyleringsfunctie. En dat is heel erg fijn. Alsnog kan het wel zo zijn dat bij bepaalde delen in het lichaam er plaatselijk een minder goede methylering plaatsvindt. Ik noemde net al even dat de huid bij hem op bepaalde plekken opspeelde. In verschillende vormen hoor. Dus denk bijvoorbeeld aan eczeem. En ook jeuk, hè, wat er onwijs mee gepaard kan gaan. Heel vervelend. Nou, dan kan het dus zijn dat op die plaats de methylering dus letterlijk plaatselijk minder goed verloopt. Kun je van alles aan doen. Sowieso van binnenuit is het allerbelangrijkste. Doe je ook voor de lange termijn heel veel goeds, hè, voor je gezondheid. Maar ook letterlijk op je huid zijn er dus natuurlijke remedies die je er letterlijk gewoon op kunt smeren. Die ontzettend kunnen verlichten en kunnen helpen. Ook letterlijk die methylering daar ter plaatse kunnen helpen. Hoe mooi is dat? En dat zijn bepaalde stoffen die ik ook graag inzet. Niet bij iedereen, maar wel bij sommige mensen om die methylering van de lever te ondersteunen. Die je dus plaatselijk voor de methylering van de huid kunt inzetten. Hoe mooi is dat? Allemaal natuurlijk. En heel vaak hoor ik van klanten bij wie ik zo'n advies geef voor op de huid, dat ze zeggen, het werkt. Ongelooflijk. Ik heb geen hormoonzalf meer nodig. Of en soms haalt het de scherpe randjes ervan af. Het is niet meteen een wondermiddel voor iedereen. Daar komen we weer. Gezondheid is complex en per persoon verschillend. Gelukkig maar, want anders zou het aan de ene kant saai worden. Aan de andere kant, dan worden we bij wijze van spreken allemaal robots. Nou, dat zijn we gelukkig niet. De natuur is wat dat betreft ook weer een en al variatie. Maar goed, het kunnen wel echt hersenbrekers zijn. Maar dat is ook alleen maar, ook dat houdt de boog gespannen. Maar niet altijd makkelijk, dat besef ik me terdege. Als je het zelf meemaakt en er zelf middenin zit. En jeuk is denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker, een van de ergste dingen die je kunt meemaken. Zeker als je dat de hele dag door hebt. Dus even terug nog naar mijn punt wat ik wil maken. Laat je alsjeblieft niet verleiden tot het doen van aannames. Tot het doen van, misschien wel, als ik het even zo zwart-wit mag neerzetten, vastgeroeste ideeën. Die ontstaan zijn door van alles wat je leest op internet of wat we elkaar hebben aangepraat. Hè? Allemaal met goede bedoelingen. Oh ja, die had dit en die en dat zei dat. Dat kan, maar hoe werkt het voor jou? En ook hierbij weer, wat resoneert met jou? Misschien zijn er wel bepaalde dingen die ik net zei waarvan je denkt, oeh, dat resoneert. Of dat je denkt, ja, ik heb een allergie laten checken, maar er kwam niks uit. Toch heb ik ook veel huidgerelateerde problemen en ook jeuk. Hoe zou dat dan bij mij zitten? Ja, want het kan dus ook andersom. Of dus dat je ook een hele hoge allergische belasting hebt. Maar dat toch iets in wat ik net zei, dat je raakt. Dat je denkt, nou, misschien is mijn histamine helemaal niet per se omhoog. En als die verhoogd is, is het ook nog interessant om te kijken waar. Hè? Hebben we het ook eerder over gehad. Hij kan in de darmen verhoogd zijn. Kan ook door het hele lichaam. En bij die laatste, als je dat laat meten met urine, dan weet je ook of de crux bij de lever of de nieren zit. Dus je krijgt sowieso veel extra informatie. Wat je weer kan helpen om zo gericht mogelijk, daar kom ik weer, met de upgrade van je gezondheid bezig te zijn. Super waardevol. Dus ook hierbij wil ik je echt even op het hart drukken. Meten is weten. En vooral ook als het met je resoneert. Hè? Want ik geloof zo in de gut feeling wat we hebben. En het lichaam spreekt tot ons. We begrijpen niet altijd welke taal er gesproken wordt. We luisteren ook niet altijd. Maar goed, ook als we wel luisteren, weten we niet altijd hoe we het beste ermee om kunnen gaan en welke handeling we kunnen zetten. Want soms kom je gewoon zelf niet verder. En dat is heel logisch. Niet altijd leuk, ook niet altijd makkelijk. Maar ook daarom wil ik je nog een ander advies meegeven voor je. Maar ook vaker zeggen, win dan het advies in van iemand die er meer over weet. Ga naar een deskundige. Er zijn gelukkig steeds meer goede ortomoleculair darmtherapeuten. Alleen maar fijn. En belangrijk ook dat je een klik met hem of haar hebt. Want anders heeft het sowieso geen zin om met elkaar verder te gaan. En kijk ook goed naar op welke manier, wat kan je van je behandelaar verwachten? Hoe snel reageert hij of zij op berichtjes van jou? Is er überhaupt support? Zo ja, op welke vorm? Is dat ook de vorm die bij jou past? Want je wil niet straks in een behandeltraject zitten dat je, wanneer was dat? Volgens mij is het ook alweer een aantal maanden geleden. Ik moet bedenken aan een andere klant die ik sprak, die zei dat zij, was het nou een week of weken? Nou, in ieder geval heel lang. Ik dacht zelfs een keer weken. Moest wachten op reactie van haar behandelaar. En dat kan, hè, want ik weet ook helemaal niet wat zij toen destijds hebben afgesproken, wat verwachtingmanagement is geweest. Maar dat is wel heel belangrijk. Dus dat wil ik je ook nog even meegeven om daar een goede check op te doen. Want verwachtingen en verwachtingmanagement is, weet ik, heel belangrijk. En ook wel key in je relatie tot elkaar, hè, behandelaar en cliënt. Dus het onderwerp van deze aflevering, histamine, staat gelijk aan allergie? Nee, dat hoeft dus niet zo te zijn, maar het kan wel. En andersom dus ook. Ik hoop dat deze weer waardevol voor je was. Leuk als je me laat weten. En de volgende aflevering, dat is misschien wel leuk om alvast even te vermelden, ga ik een start maken met een vierluik over de neurotransmitters. Want dat heb ik al best een tijdje geleden. Een x-aantal podcasts geleden heb ik daar een kleine oproep voor gedaan. Lijkt jullie dat leuk? En dan gaan we dus inzoomen op de vier grootste neurotransmitters. Buitenom histamine, dat is ook een neurotransmitter, maar die laten we even buiten beschouwing hierin. Dus we kijken naar dopamine, een stukje focus. Naar acetylcholine, ondernemendheid en creativiteit, even grosso modo. We kijken naar GABA, ontspanneurotransmitter. En naar serotonine, gemoedstoestand en ook hoe goed je poept, om maar even zo te zeggen. Die vier ga ik onder de loep nemen en uitvergroten voor je. En in de volgende aflevering beginnen we bij GABA. En ik denk dat ik elke week, want ik heb natuurlijk elke week twee podcasts die live komen. Elke week zal ik er één uitlichten. Dus we pakken een neurotransmitter en in dezelfde week komt er een ander onderwerp bij. Dus dat betekent dat voor de komende vier weken we dat vierluik gaan neerzetten samen. Althans, ik ga het neerzetten. Jij gaat er naar luisteren. Tenminste, als het resoneert met je en als je er interesse in hebt. Want er zijn meerdere mensen die toen hebben gezegd, daar wil ik wel meer over weten. Dus ik ben altijd van woord, mijn woord houden. Dus als het resoneert met je, leuk als je weer luistert. En tot de volgende. Doei!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!